initiatief van Imagine IC, de plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam, gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Goedenavond, je luistert naar een ander perspectief van Imagine IC. Ik ben Jessica Dikmoet en vandaag vervang ik Jules Reijzen, de vaste presentator van dit programma. Jules kan er vandaag helaas niet bij zijn. Maar gelukkig hoef ik het niet alleen te doen, want bij me zit Timothy Adair van Local Wave, waar u vorige maand al mee kennis maakte. Maar voor wie de uitzending van vorige maand gemist heeft, Timothy, zou je even kort kunnen voorstellen?
Yes, ik ben Timothy en ik zal even beginnen met een kleine anekdote. Een kleine 14 jaar geleden kwam ik als jonge 16-jarige jongen op YouTube. En in die tijd was YouTube echt een open boek. En ik had destijds op tv een interview gezien van Lucia Rijker en rapper Negatief. Dat was een uitzending van 50 minuten. Ik heb dat toen als jonge guy naar een filmpje van 10 minuten geknipt. Dat filmpje heette Negatief krijgt beef. En dat heeft tegenwoordig 1 miljoen views op YouTube.
Wow.
Ja, dat is hoe voor mij YouTube begon en hoe ik ermee interacte. Ik remixte zelf videoclips van andere videoclips, maakte ik weer nieuwe. En zo zette ik een clipje van Kanye West online, ging ik naar school toe. Dan kwam ik terug en dan stond er ineens 16.000 views onder dat clipje. En ja, zo interacte ik gewoon als jongen met YouTube. En dat heeft zich gevormd tot mijn loopbaan nu, waar ik als VJ op grote festivals met grote schermen, bijvoorbeeld Encore Festival, Oh My Music Festival, zelfs dingen op Lowlands, een soort van visuele shows geeft in de hip-hop scene. En ik heb blockparties gegeven, ook in Zuidoost, in Spaklerweg, de Hoedstok Blockparty. En dat heeft zich allemaal gevormd naar Local Wave. Dat is een hele jonge videopodcast omroep waar ik aan het opbouwen ben in de Amsterdam Sport. En ik ben blij om hier te zijn, ook met onze twee gasten vandaag.
Ja, want je bent er niet alleen. We zijn met z'n tweeën en we hebben nog twee studiogasten die we straks aan de mensen zullen voorstellen. Maar ik wilde toch eerst eventjes wat vertellen over Imagine IC. Want Imagine IC zit in hetzelfde pand als de Openbare Bibliotheek. En het is een mix van een archief, debatcentrum en een museum in één. Imagine IC verzamelt spullen, objecten en herinneringen uit de buurt, die je dan bij evenementen en tentoonstellingen terug kan zien. Een ander perspectief is elke eerste maandagavond van de maand te horen tussen 7 en 8 uur 's avonds op Mart Radio. En in de uitzending worden thema's besproken die aansluiten bij de projecten van Imagine IC. Met vragen kunnen luisteraars tijdens de uitzending ook inbellen naar de studio op telefoonnummer 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Zuidoost kent een lange traditie van media maken. Vanuit de behoefte om gehoord te worden, de achterban te vertegenwoordigen, invloed te hebben of een thuisgevoel te creëren. Tijdens deze radio-editie van Een Ander Perspectief staat YouTube als medium centraal. En de gasten van vandaag zijn Karim en George van ontwerpbureau Kablai. Welkom.
Dankjewel.
Ja. Dankjewel.
Willen jullie jezelf even kort voorstellen? Karim, wil jij beginnen?
Ja, ik ben dus 32 jaar hier opgegroeid in de Bijlmer, in de flat Grubbehoeven. En eigenlijk mijn hele leven woon ik al hier in de buurt. En begonnen met een ontwerpbureau. En uiteindelijk hebben we dus eind vorig jaar hebben we onze eerste serie mogen produceren. En dat is Bims in de Lobby voor de VPRO. En dat staat nu inderdaad op YouTube. Ja, George?
Yes, ik ben George, ook opgegroeid in Zuidoost. Niet geboren, ik ben in Sittard geboren, maar op jonge leeftijd hier naartoe gekomen. Dus ik ken niks anders. Net als Karim, vorig jaar aan Bims in de Lobby gewerkt. En dat staat nu online.
Ja, en jullie zijn creatieve partners.
Klopt.
Ja, en beste vrienden.
Zeker.
Ja, nou, ja, ja. Een mooiere combinatie kan je niet bedenken, hè?
Ja, ja, ja. Ja. Nee, het is heel, heel fijn om zo te werken met iemand waarmee je eigenlijk heel veel tijd hebt doorgebracht.
Ja.
Die je goed kent. En ja, op die manier ondernemen we en zijn we creatief in dit stadsdeel en ook daarbuiten.
Ja, ja. En jullie houden ontzettend van Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer, de Bims.
Sowieso.
Zeker, sowieso. Ja. Zeker.
Ja.
Ik zou nergens anders willen wonen.
Je zou nergens anders willen wonen. Ja. Maar Simsaland, wat is dat?
Smipsaland.
Oh, sorry. Smipsaland.
Correctie.
Ja, daar heb je de sidekick voor. Hè? Die gaat me corrigeren.
Thanks.
Smipsaland, wat is dat?
Het is een ander woord voor de Bijlmer. Het is een ander woord voor de Bijlmer. Dus het is eigenlijk waar wij vandaan komen. De Bijlmer. Ik spreek ook Smibanees, toch? Dus, en ik kom uit Smipsaland. En dat zijn nieuwe woorden die we erin hebben gegooid.
Die wij gewoon creëren.
Hebben jullie dat zelf bedacht?
Nee. Het komt vanuit een rapgroep. Of niet alleen rapgroep, gewoon een creatieve groep vanuit de Bijlmer. Ja. Van jongeren. En ze heten Smip. En ze hebben dit soort termen erin gegooid.
Toevallig dragen we het beide.
Ja.
Misschien willen geen reclame maken, maar carry on.
Goed om uit te leggen dat Smip Bims omgedraaid is.
Ja,
zeg maar.
Dat begrijp ik. En ja. Ik zie het natuurlijk als tech. Zie ik dat ook overal. Hè? Als je er bij me loopt, zie je het echt overal.
Ja, vaak genoeg.
Overal op staan. Ja. En jullie serie die jullie gemaakt hebben heet Bims in the Lobby.
Ja.
Ja. En het is nu te zien op YouTube en bij de VPRO.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, daar gaan we het straks verder over hebben. Gebruikelijk in dit programma is dat de gasten gevraagd wordt een muziekje mee te nemen. Als een soort van aankeiler voor het gesprek. En Karim, jij koos voor Luister naar Jezelf van MC Fit en Atje. Ik heb daar nooit van gehoord, maar het zijn jongens uit de Bims en bekend.
Ja, het zijn twee hele bekende artiesten die opgegroeid zijn in de Bijlmer. Heel veel betekenen voor de Bijlmer en de muziek. Dit is een nummer die mij gewoon, ja, die mij wel raakt. En het is gewoon van luister naar jezelf. Denk na bij wat je doet. Luister niet per se naar anderen.
En gaat het dan om de woorden of om de muziek? Wat is het?
Zowel de woorden als de inhoud. Dus je gaat nu een stukje horen. En als je het een beetje volgt, dan hoor je ook dat er echt een verhaal in zit. Dus een verhaal wat heel veel jongeren meemaken. Dus luister vooral. Naar wat er gezegd wordt.
Oké, we gaan luisteren naar Luister naar Jezelf van MC Fit en Atje.
Homie, voor je iets doet, luister naar jezelf. Ik weet het licht boend, maar luister naar jezelf. Soms wil je doen wat de ander van je wil. Zet dan alles op stil en luister naar jezelf. Soms vinden ze je raar, maar luister naar jezelf. Vergeet de commentaar, broertje, luister naar jezelf. Soms wil je doen wat een ander van je wil. Maar zet alles dan op stil en luister naar jezelf. Shorty, kom naar me toe, zo van Adje, al mijn matties roken. En gisteren heeft nog één van ze ingebroken. Hij was kalm, keek volwassen uit zijn kinderogen. Snelle jongen, maar hij was een beetje ingetogen. Werd nieuwsgierig naar die dingen die dit kind bewogen. Als hij wou, kon hij bij zijn neef pakjes kopen. Dat zei hij tenminste, ik lees hem niet de les, ik was ook niet de slimste. Maar ik kan een beetje met hem praten, wat knowledge in zijn hoofd kicken. Zie je, ben nieuwsgierig, maar ik zou niet aan de kook zitten. Ik zat ongeveer een uur met hem op een bankje. Hoop dat hij me begreep, hij zei Adje, dank je. Homie, voor je iets doet, luister naar jezelf. Ik weet het licht boend, maar luister naar jezelf. Soms wil je doen wat de ander van je wil. Zet dan alles op stil en luister naar jezelf. Soms vinden ze je raar, maar luister naar jezelf. Vergeet de commentaar, broertje, luister naar jezelf. Soms wil je doen wat een ander van je wil. Maar zet alles dan op stil en luister naar jezelf. Hey, mijn neefje speelt bal al een tijdje. Precies als zijn brada en net als zijn pa. Zijn brada zegt dansen is echt iets voor meisjes. Maar hij heeft talent, precies als zijn maat. Dus volg, Allah de je atti. Luister naar jezelf, niet naar je mattie. En nu is hij beroemd, dus dat die. Net als Marcelo, dunne jongen met de roze vest. Die werd naar school altijd bij het fietsenrek gepest. Ze noemde hem een mietje, eerst schaamde hij zich dood. En hij heeft nooit gevochten of gedronken of gebloot. Maar hij bleef zichzelf en hij hing niet in de vloot. En nu heeft hij een boot. En staat hij in de quote, baas.
Homie, voor je iets doet, luister naar jezelf. Ik weet het licht boend, maar luister naar jezelf. Soms wil je doen wat de ander van je wil. Zet dan alles op stil en luister naar jezelf. Soms vinden ze je raar, maar luister naar jezelf. Vergeet de commentaar, broertje, luister naar jezelf. Soms wil je doen wat een ander van je wil. Maar zet alles dan op stil en luister naar jezelf.
Nou, luister naar jezelf. Waarom wil je dat we dit horen?
Het is iets wat gewoon echt de Bijlmer represent. Want kijk, als je hier vandaan komt, word je geconfronteerd met een heleboel dingen. Stigma's, armoede, maar ook gewoon, je toch, dat we op straat zijn, straatcultuur, allemaal van dat soort dingen. Maar eigenlijk leer je ook heel veel in de Bijlmer, heel veel goede dingen. En dit nummer laat ook zien dat we nadenken en dat we elkaar proberen te supporten. En dat is eigenlijk de mentaliteit van de BIMS. Je weet toch? Dus dat we proberen elkaar vooruit proberen te brengen. Dus, en dat wil ik meegeven. Ja, man.
Oké, dus we moeten dat opschrijven. Dat we luisteren naar Luister naar Jezelf van MC Fit en Atje. Als we het eventjes niet zien zitten.
Ja, luister altijd naar jezelf. Sowieso.
Oké. De keuze van Shores komt later in het programma.
Top.
Om het een beetje te verdelen. We hebben jullie als YouTubers gevraagd, want het onderwerp van vandaag gaat over YouTube als medium. Mm-hmm. En waarom hebben jullie voor YouTube gekozen?
Voor VPRO Dorst?
Hoe begon het? Kwam de VPRO naar jullie toe of zijn jullie als eerste al begonnen iets te maken op YouTube?
Nee, dus het was VPRO Dorst is zeg maar een platform waarbij jonge creatievelingen, het hoeven niet per se filmmakers te zijn. Het is een platform waarbij je je verhaal kan vertellen. En wij hadden toevallig een idee staan. Want wij hebben heel veel ideeën, maar dit is een idee die we gewoon al een tijdje hadden. En we zijn via in contact gekomen met iemand van VPRO. En toen dachten wij van, hey, laten we dit idee gewoon proberen te pitchen. Want het is een pitch. En uiteindelijk van de 300 aanmeldingen bleven er maar 23 over. En wij dachten van, hey, wauw, misschien gaat het wel echt gebeuren. Dus uiteindelijk bleven we als 6 over. En toen gingen we een traject in. En uiteindelijk hebben wij ook de pitch gewonnen. Dus toen mochten wij het maken. En eigenlijk toen pas hebben we gekozen om het een YouTube/VPRO... clip te maken.
Ja, want eigenlijk zie je dus dat heel weinig jongeren nog naar televisie kijken. En dat is ook een van de redenen waarom eigenlijk steeds meer omroepen ook gebruik maken van YouTube. En voor VPRO is dat dus ook zo. En dat is eigenlijk, ja, eigenlijk is dat gewoon de reden. Gewoon jongeren kijken niet naar televisie. Ja.
Oké, dus die serie die zo succesvol is op YouTube van jullie, gemaakt onder andere in opdracht van VPRO Dorst.
Ja, in samenwerking.
Ik wil er even een stukje van laten horen. Dan krijgen we ook een beetje de feel. Iggy? Het gaat om BIMS in de lobby. Want zo heet dat programma.
Is de rijkste flat van de Bijlmer. Een flat vol bijzondere mensen. Het is een plek waar ze thuiskomen en iedereen zichzelf kan zijn. Maar er is ook een ander beeld. Dat van een probleemflat. Ze noemen het kansarm, zwart en ghetto. Amsterdam-Zuidoost zit vol met dit soort labels. Labels die niet snel loslaten. Ik ben George, een trotse guy uit de BIMS. Ik heb in deze flat mijn eigen lobby. Hier praat ik met mensen. Het zijn mijn mensen. En ik vraag me af wat de buurt vindt van al die negatieve stigma's. Dit is BIMS in de lobby.
BIMS in de lobby. Wat yes. Zie ik? Ik hoor het nu, maar wat zie ik als ik ernaar kijk?
Ja, je ziet een hele rijke flat met prachtige mensen. En als het gaat beginnen, dan ben je dus in die lobby, in de entreehal van een flat, waar allerlei verschillende mensen naar binnen en naar buiten lopen.
Een specifieke flat of een...
Het is in Gelshoofd opgenomen, dus ja. hier vlakbij.
Gewoon hier om de hoek.
Hier om de hoek. En natuurlijk eigenlijk een bijzondere flat met een bijzondere geschiedenis.
Ja.
En dus jullie zitten in de lobby en dat heb je een beetje leuk
aangekleed. We hebben het aangekleed. Ja. Ja. Het moet een beetje het moet jou het gevoel geven dat je in een chique
hotellobby
terechtkomt.
Ja, dat gevoel kreeg ik ook.
Bewoners die denken gewoon, ik kom mijn huis en ineens lopen ze een tv-set in.
Ja. En het grappige is, we hebben het gewoon op de dag zelf hebben het opgebouwd. Dus dan moet je nagaan dat je wakker wordt. Je denkt van, je gaat even boodschappen doen. Dan ineens liftdeur gaat open. Oh, joh, waar ben ik nu? Er zijn ook heel veel mensen die denken van, ben ik wel op de juiste verdieping? En dan zie je ze ook teruglopen naar de lift van, maar wacht even, ik ben op de begaande grond. En dan klikt het van, oh ja, ik ben er wel. En dan
lopen ze door. Het is geen prank. Dus...
Nee, het is geen prank.
Nee, dus sommige mensen denken dat in het begin.
Ja, toch? Ja.
Maar dan
prank,
zien ze.
Prank.
Ja, dat mensen denken, ik word in de maling genomen of ik zit in de bananensplit. Ineens loop je de lift uit filmstudio.
En de mensen worden ook niet voorgeproduceerd. Het is echt spontaan.
Nee, gedeeltelijk.
Dus, we hebben natuurlijk... Ja.
We hebben wel onderzoek gedaan. We hebben echt mensen gesproken uit de flat. En we hebben dus een mix gemaakt van... Mensen die geresearched zijn, dus waar we echt gesprekken mee hebben gevoerd. En gewoon een mix van mensen die dus...
Gewoon spontaan.
Ja,
toevallig op de spot zijn, daar zijn.
Ja.
En het idee is dat je door middel van die gesprekken kennis maakt met mensen in de flat, maar ook mensen in de Bijlmermeer.
Ja, we wilden eigenlijk onderzoeken wat nou mensen vinden van al die stigma's die er over de Bijlmer zijn. En daar hebben we zelf natuurlijk ook heel veel last van gehad. Daarom hebben we dit concept ook bedacht. En wilden we dus gaan onderzoeken hoe mensen daar zelf naar kijken. En George heeft dat onderzoek eigenlijk gedaan. Want hij is de presentator geweest van het programma.
Ja.
En niet zomaar een presentator.
Ja, ik ben ook langs... Ik ben echt langs heel veel mensen geweest. Gewoon aan gaan bellen.
In de flat Geldershoofd.
Om gewoon gesprekken met mensen aan te gaan. Sommigen willen direct de deur dicht doen, maar er zijn er ook heel veel mensen waar je eigenlijk urenlang mee een gesprek kan voeren. En met een aantal heb ik tot de dag van vandaag nog steeds contact mee. Of ik kom ze wel eens tegen en dan voeren we even een gesprek. Dus het is gewoon een warme buurt. En het is gewoon mooi om dat in de serie te stoppen, zeg maar.
Dus het is echt een soort van pleitbezorger voor de Bijlmer. Jullie willen een ander beeld laten zien
zeker,
van de Bijlmer.
Zeker een ander beeld.
Ja, we willen mensen ook een stem geven. Dus er zitten heel veel mensen ook tussen die zeiden van... ik wil niet gefilmd worden. Ik vind het niet fijn om op camera te komen. En dan maakten ze voor ons wel die uitzondering, toch? Dus we gaan dan echt in gesprek. En ze zien dan ook dat onze intenties gewoon goed zijn. En dat we hier vandaan komen.
Ja.
En dan zijn er heel veel mensen die gewoon super blij zijn dat ze eindelijk... op een eerlijke manier hun verhaal kunnen doen.
Ja, precies. Want dat gevoel komt niet vanuit het niets. Ik bedoel, als je jarenlang het negatief op televisie ziet... Ja, dan ga je er ook vanuit dat de eerstvolgende precies hetzelfde voor
ogen
heeft. Ja,
doet wat met mensen, hè?
Ja, zeker.
Om steeds zichzelf zo terug te zien in andere media. Even kijken, welk verhaal is je bijgebleven?
Er zijn een aantal.
Ja, noem er eens één.
Voor mij... Dus je hebt een groepje jongeren. Ik weet niet hoe oud ze precies zijn, maar ik denk rond de 10, 11, 12. Dit zijn jongeren die eigenlijk gewoon horen te spelen. Gewoon, ze horen zich nergens zorgen over te maken. Maar dat ze op zo'n jonge leeftijd ermee worden geconfronteerd en dat ze moeten... En dat ze aangeven van, ja, soms komen we de politie tegen of wordt er gezegd dat we hangjongeren zijn. Dat zijn allemaal verhalen die je niet wil horen van zulke jonge jongens. Ik bedoel, het is mooi om te zien omdat het gewoon hele slimme jongens zijn. Ze praten ook gewoon heel, heel makkelijk. Maar het is best wel naar. Je wilt gewoon zien dat soort jongeren, wanneer ze zo jong zijn, dat ze gewoon spelen. En niks anders.
Dus dat raakte jou?
Dat raakte mij. Dat raakte mij zeker.
Ja, ja.
Maar dat hoort niet zo te zijn.
Is YouTube de manier om dit soort verhalen... te vertellen? Want de verhalen komen normaal gesproken niet op deze manier op de traditionele media die we kennen. Hè?
Ja.
Is YouTube dan het kanaal?
Ik denk het wel, want het is gewoon rauw. Het is, je hebt geen gatekeeper, je hebt niemand die zegt dat je dit wel of niet mag posten. Het is gewoon zoals jij het in je hart voelt en op je camera vastlegt, zo krijgt de wereld het te zien.
Het wordt niet gefilterd.
Niet gefilterd,
het gaat
inderdaad.
Puur en rauw
Ja, je kunt maken, wat je, ja, je kunt maken wat je wilt maken. Voorheen was dat niet zo. Dus ja, wat George zegt, van de tussenpersoon is weg. En je kunt nu gewoon vrij toegang hebben tot een heel groot publiek.
Ja. Is die serie afgelopen?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Ja.
En nu?
En nu?
En nu?
Die krijgen we vaak.
Ja, ja, ja. Nee, dus nu is het doorgaan.
Want jullie hebben YouTube ontdekt. Dat medium.
Zeker.
Is dat een medium waarvan je zegt, ik vind het interessant, we willen daar echt nog wel meer mee doen, omdat we merken dat we op deze manier onze verhalen beter kwijt kunnen?
Ja, ik denk het wel. Je kan er bijna niet omheen. Het is eigenlijk de nieuwe televisie. Als ik naar mezelf kijk, ik kijk geen tv meer. Ik kijk geen traditionele televisie meer. Als ik de tv aandoe, dan is het gewoon YouTube, meestal. 9 van de 10
keer. Maar wat is het verschil dan?
Dat je kan kijken wat je wil kijken. Dus dat je geen reclamespotjes tussendoor hebt.
Dat heb je nog wel, man.
Tenminste, ik heb ze niet, hè?
Ja.
Adblock.
Ik heb ze niet. Ik heb een adblocker. Dus dan komen ze niet. Maar je kunt op elk moment van de dag kun je gewoon ervoor gaan zitten en van begin tot eind kijken wat je wil kijken. En dat is op televisie heel lastig. Dat is iets wat ze nog zouden moeten gaan vernieuwen of aanpassen. Om bij deze tijd te blijven. Maar daarom verliezen ze ook heel veel kijkcijfers. Want zelfs mijn vader, die is bijna 70 jaar oud. Die kon niet eens met de computer overweg. En nu zit hij al 3 jaar YouTube te kijken.
Kijk.
Dus zo gaat het gewoon. Van ook ouderen ontdekken YouTube.
Ja. Ja. Zou je kunnen uitleggen wat YouTube voor een soort werking heeft onder jongeren? Dat de een iets ziet en zegt, hey, je moet naar dit linkje kijken. En hoe bepaalde dingen ontstaan op YouTube.
Ja, want hoe bereik je mensen inderdaad?
Het gaat via social media.
Ja, social media, WhatsApp.
Ja, je kunt het heel makkelijk verspreiden. Dus wat jij zegt, je kunt gewoon een link versturen. En iedereen kan het kijken. Mm-hmm. Iedereen die een computer heeft of een smartphone, kan er gewoon bij komen. En ja, YouTube is wel echt een revolutie geweest in de mediawereld. Gewoon van de hele media, de traditionele media raakte ook echt in paniek. En ze zijn nu echt aan het struggelen om weer erbij te komen.
Dus het is een vorm van verzet, een vorm van activisme.
Ja, onafhankelijkheid.
Of zo kan je het gebruiken.
Zetten
jullie het ook op die manier in?
Ja, wij hebben dat lange tijd gedaan. Dus we hebben ook echt een activistisch programma gehad in het verleden. In 2011.
Ja, yes,
nu,
yes.
Hoe heette dat?
Wordt het interessant voor mij.
Ja, we hadden een programma dat heette Breekpunt.
Yes.
En we gingen echt de confrontatie aan met de politiek in Nederland.
Wow.
En dat ging over van alles. Dat ging over hele, hele diepe dingen.
Dus,
ja. Dus over politiegeweld, over gif in ons eten, gif waardoor de bijen uitsterven. Dus hele brede topics die we echt toegankelijk wilden maken voor onze mensen. Dus onze generatie, onze mensen op onze manier ook over praten. Gewoon wat je niet op televisie ziet.
Ja.
Daar is echt een gebrek aan. En YouTube geeft je dus die toegang om wel heel veel mensen te bereiken. En dus ook activistisch bezig te zijn voor heel veel mensen. Ja, zeker.
Want er is een grote concurrentie, toch? Want iedereen gaat zo'n beetje op YouTube tegenwoordig. Dan denk ik van, god, hoe dan? Hoe moet je jezelf zichtbaar maken in zoveel aanbod?
Ja, dat is een vraag. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om consistent zijn. Ik bedoel, als je 1 keer een filmpje post en daarna niks meer, ja, dan vergeten mensen. Ik denk dat nu de kracht is in consistent zijn. Dus het is niet 1 filmpje. Het is gewoon continu, om de zoveel tijd, waarschijnlijk wekelijks of om de paar dagen wat laten zien.
Je moet echt je eigen medium opbouwen, zeg maar. Het is niet zomaar meer dat je YouTube iets, dat als je iets op YouTube zet, dat het bekeken wordt met een paar leuke teksten onder of zo.
Het is hard werken.
Ja,
het is zeker
om je publiek
hard werken
te bedienen. Ja, constant.
Ja.
Dus dat activisme, gaan jullie daar nog wat meer doen? Want ik vroeg net van, en wat nu?
Ja, dus
komt het activisme terug?
Ja. Dus in Bims in de Lobby zie je toch wel dat het eigenlijk een serieus thema is, die we op een leuke manier verpakt hebben. Dus we proberen het altijd te combineren. Maar het hoeft niet, ik weet niet. Het is gewoon maatschappelijk, activistisch. Ja, ik vind het ook weer zo'n term, weet je. Zo'n term wat je echt in een hokje stopt.
Ja.
Maar eigenlijk maken we gewoon content. We maken interessante dingen die wij interessant vinden. En die een hele grote groep ook nog niet te zien krijgt ergens anders. Dus,
ja, inderdaad.
Ja.
Ik denk, het kan alle kanten op gaan. Het heeft gewoon te maken met wat onze boodschap is. Wat is onze boodschap? En dan kijken we van, oké, wat is de beste manier om het met de wereld te delen? En als het een activistische angle nodig heeft, dan moeten we dat doen.
Mm-hmm. Nou, misschien is dit een goed moment om jouw nummer, Shores, te laten horen. Fela Kuti, want dat zie ik helemaal als een soort van activist.
Dat is hij zeker. Dat is hij zeker.
En echt, ik was heel verbaasd toen je dit nummer aandroeg.
Ja, ik ben ermee opgegroeid.
Ja, dit is dus echt iets uit mijn generatie. En ik ben een generatie voor jullie. Ja. Dus ik vond het hartstikke leuk dat jullie dit ook leuk vinden.
Ja.
Dus het nummer van Fela Kuti van Shores gaan we eerst naar luisteren. Fela Kuti, waarom dit nummer?
Ik twijfel nu of dit wel het nummer is die ik wil horen. Maar maakt niet uit, ik vind zijn nummer geweldig. Maar hij zegt op een gegeven moment, let me tell you something. Something that you haven't heard before. En dat, voor mij staat dat gewoon centraal. Wanneer je als maker iets op YouTube wilt posten. Dus van, je wilt iets delen wat mensen nog niet hebben gezien. En wat in jouw hart ligt. Wat dicht bij jou ligt. Dus daarom eigenlijk. Daarom dit nummer.
Vorige maand hadden we podcasts. Wat is het verschil eigenlijk tussen YouTube-filmpjes en podcasts? En radioprogramma's, dat vind ik allemaal. Op een gegeven moment kan ik het eigenlijk niet
beeld,
meer zo goed
zonder
volgen.
Beeld?
Ja, wij maken bij Local Wave alle podcasts met beeld.
Ja.
Dat is ook wel echt een trend nu om echt dus video bij podcast te hebben. YouTube begon natuurlijk gewoon met een restrictie dat een filmpje van mij in het begin niet langer dan 5 minuten mocht zijn, daarna 10 minuten en nu mag je gewoon, kan gewoon een film van 12 uur erop zetten. Dus eigenlijk is gewoon wat je met YouTube kan zo breed geworden, dat alles kan een YouTube filmpje zijn.
Maar kijk, dus een YouTube filmpje is dus eigenlijk hetzelfde als een podcast met beeld.
Niet ieder YouTube-filmpje is een podcast met beeld. Maar de meeste podcasts met beeld staan wel op YouTube.
Ja. Snap je? Dat als je uit de vorige eeuw komt. Dus
Ja. Maar ik denk dat het vooral een bepaald karakter is. Dat YouTube heeft echt een internetkarakter. En vooral in de begintijd, ik heb heel veel dingen uit Zuidoost leren kennen op YouTube, zeg maar. Bijvoorbeeld de mega-hit van Lempa en Lexus. Je staat op internet, dat soort dingen. De Hydro Boys, de dingen van Belmerstel en zo. Dat was allemaal eigenlijk, zeg maar, laten we zeggen, off-the-grid media die niet zomaar op Hilversum op tv kwam. En wat echt voor de jongeren was, zeg maar. En uiteindelijk kende heel Amsterdam dat soort dingen, zeg maar. En dat kan denk ik alleen maar op YouTube gebeuren.
Ja.
En zo ontstaat er ook interactie met mensen die misschien niet in Zuidoost zijn, die wel dat helemaal meekrijgen. Tot aan mensen die in Amersfoort wonen, die klopt, alles weten over de rap scene in Zuidoost bijvoorbeeld.
En wat ik ook wel nice vind is, want ik heb zelf in Rotterdam gestudeerd en soms kwamen mijn klasgenoten, 90%, 95% witte studenten, komen ze ineens met iets van, ik noem maar wat, Green Gang. En dan dat ik denk van, maar dit is mijn buurt, hoezo ken ik het niet? Snap je? Gewoon een, Green Gang?
Een rapgroep.
Een rapgroep eigenlijk, een rapgroep. Ja, maar het feit dat het gewoon op plekken komt, waar je niet, je staat er gewoon niet bij stil waar het komt. En soms zijn zij er nog eerder bij dan dat jij zelf bent.
Ja, dus dan begrijp ik toch iets niet. Ja. Jullie willen op YouTube, omdat je vindt dat je daar onafhankelijk kan zijn en buiten alle hokjes kan treden. Maar toch zie je ook dat het voor YouTubers heel erg interessant is als ze ontdekt worden door de, wat wij dan noemen, de traditionele media. Leg me dat eens uit.
Ja, dat is wel een goeie. De traditionele media is toch wel iets waar mensen naar opkijken.
Jullie hebben er al afstand van gedaan, want het is...
Nee, maar alsnog, je kunt een carrière maken, je kunt geld gaan verdienen.
Ja. Dat is het.
En niet alleen geld, het is vooral carrière, het is eigenlijk meer carrière. Want er wordt niet altijd per se heel veel geld verdiend in de media. Dus het is ook wel veel hard werken. Dat hebben wij ook wel gezien, van het is echt hard werken. Dus ook mensen die al 20 jaar in het vak zitten, zijn nog steeds geen miljonair. Dus
Ja, maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook gewoon... het is gewoon een kinderdroom om op tv te komen. Zeg maar, ook al weten wij dat YouTube...
Dat je er niet meer naar kijkt.
Ja, maar het heeft toch wel een bepaalde waarde nog steeds. Van, ja, maar ik weet niet. Misschien ook omdat je het... Je hebt het gevoel dat als je dat aan je ouders vertelt, dat zij het wel snappen.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet.
Ja, dus dat is ook een punt. Dat is ook een goed punt. En je hebt ook natuurlijk gewoon toegang tot een platform of een grote omroep die toch alles kunnen betalen.
Resources.
Yeah. Juist, de techniek, de camera's, de
productiebudgetten.
Precies.
Maar raak je dat eigenzinnige dan niet kwijt?
Jawel.
Zeker.
Jawel.
Jawel, maar het kan ook hand in hand gaan.
En het kan hand in hand gaan.
Ik denk dat een als je zeg maar een YouTube-carrière hebt, dat zou je een soort van Rocky Balboa montage van kunnen maken. Weet je, dat hij zo gaat trainen en die trap op gaat rennen. Dat het begint met een jongetje met een webcam op zijn kamer die filmpjes maakt waar hij zich 5 jaar later voor schaamt. En uiteindelijk iets opbouwt, publiek opbouwt. En uiteindelijk een heel community om zich heen heeft van mensen die hem volgen. Die het ook heel tof vinden om die guy op zijn eigen manier op tv uiteindelijk terug te zien. Want dan weten ze ook van hij heeft het gemaakt en hij is succesvol geworden en hij heeft het op zijn eigen manier gedaan. En die hebben hem kunnen volgen vanaf die eerste traptreden, zeg maar.
Shout-out naar Defano Holwijn.
Dat
is een voorbeeld, hè, Defano. Voor jullie ook?
Ja, 100%. Zeker. Sowieso. Voor de hele buurt. Hij heeft het echt vanuit YouTube heel ver geschopt. Dus nu, ja.
Twitter zelfs. Nog echt gewoon voor YouTube.
Oké.
Ja, toch? Social media, toch?
Gewoon. Ja, ik ken hem nog niet eens van Twitter, man.
KitKit2 op Twitter.
Oké.
Ja, toch? Dat was zijn ding. Dat was, hij tweette ongeveer 1 keer per minuut, de hele dag door. En op een gegeven moment had hij voor mij als een van de eerste uit Amsterdam 10.000 volgers op Twitter.
Wauw.
Nice. En toen wou hij dus ook YouTube. En dat, in het begin was het ook nog niet zo heel goed. Maar hij had echt influencer. Hij heeft echt persona opgebouwd. En zo creëer je een onafhankelijk karakter en een behoefte aan.
Ja.
Er zijn heel veel jongeren die opgroeien met Defano Holwijn en die willen geen Carlo Bossart meer zien. Die willen...
Volgens mij sowieso niet. Maar...
En die gaan dus pas de tv aanzetten als Defano Holwijn komt. Dan gaan ze intunen.
Dat is
de hele wisselwerking ook.
Maar ik zit net te bedenken, je hebt wel iets wat je meeneemt naar die omroep. Want als je heel populair bent op YouTube, heb je natuurlijk een heleboel volgers.
Juist.
En als je veel volgers hebt, kan je natuurlijk je eigenzinnigheid proberen af te dwingen bij die omroepen. Want je kan zeggen van, kijk, ik wil dit programma op deze manier maken. Omdat, kijk, dit is mijn achterban, die neem ik mee.
Ja.
Dus het is een onderhandelings...
Ja, en ook je eigen ding, stijl, denk toch? Ik. Dat als jij al zoveel volgers hebt en als jij een filmpje op YouTube kijkt en een bepaalde community eigenlijk om je heen hebben, die gaan het ook niet in dank afnemen als jij ineens echt een, laten we het zeggen, een tv-lulletje wordt.
Klopt.
Toch?
Ja. Ja, je wilt wel gewoon authentiek blijven. Maar ik denk ook dat het is gewoon een omgekeerde wereld waar we nu in zitten. Het is gewoon... Je moet eigenlijk al op YouTube laten zien hoe succesvol je kan zijn. En dan ik noem maar wat, NPO en al die televisiezenders willen ze naar je luisteren.
Hoe was jullie ervaring met het werken voor de traditionele media?
Ik denk anders dan de meeste.
Ja.
Ik denk anders dan de meeste, omdat het echt dus een soort van talentenprogramma was. Waar we ook echt geschoold zijn in een korte tijd om media te gaan maken. En dus voor ons was het super waardevol. Het was leerzaam. Ja. We hebben echt ongelooflijk veel geleerd. We hebben ook veel mensen leren kennen. Dus voor ons netwerk is het heel goed geweest. Dus wij hebben er heel veel aan gehad. We hebben er echt heel veel aan gehad. Dingen die je voor de rest van je leven kan meenemen. En ook, ja, die kennis kan je overal gebruiken. Dus in de nieuwe programma's die we gaan maken. Maar ook, ja, overal. Gewoon letterlijk.
Ja, en ik denk wat ook mooi is aan VPRO Dorst, is dat ze ons in onze waarden probeerden te houden. Gewoon, of tenminste, ze probeerden te kijken wat wij neer wilden zetten en niet... Probeer een handje erin te zetten van... Nee, maar probeer het zo. Nee, ze proberen echt goed naar ons te luisteren. Dus dat, ja, alleen maar
jullie
positief.
Jullie konden echt maken wat jullie wilden. Daar kreeg je alle ruimte voor.
Sowieso, ja. Sowieso. Ja. Ja. Ja.
Maar ik ben toch eventjes nieuwsgierig. Hè? Zijn er geen plannen? Klein primeurtje, misschien leuk?
We hebben altijd heel veel ideeën. Ik bedoel, we zijn creatief, we werken al...
Maar vertel eens wat je heel graag zou willen maken. Wat misschien nog niet lukt, maar wat je echt heel graag zou willen doen.
Kijk, wij zouden sowieso programma's willen maken die er nu nog niet op televisie zijn. En ja. we missen gewoon heel veel voor onze generatie. Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Dus er zijn superveel praatprogramma's op televisie. Allemaal zijn ze te oud en heel wit. Er is gewoon niks. Er is niks voor jongeren, er is niks voor mensen van kleur. We kijken ook wel naar die witte talkshows. Maar er moet meer diversiteit. Het is gewoon super saai. Zeg maar, het gaat ook over hetzelfde. De onderwerpen zijn allemaal ongeveer hetzelfde.
Ja.
Er moeten gewoon andere soorten praatprogramma's gemaakt worden. Dat is een voorbeeld. Maar dus we willen dat soort dingen gaan brengen. Gewoon dingen die nog niet gemaakt zijn. Dingen over de Bijlmer. Dingen over wat wij meemaken in het dagelijks leven. Mm-hmm. Dat willen we neer gaan zetten. Dus we hebben hele toffe programmaformats die we eigenlijk willen gaan ontwikkelen. Maar we kunnen niet een voorbeeld van een format meegeven. Want je weet hoe snel het gaat, zeg maar. Mensen denken van, daar zien we geld in. En dat,
ja.
Toch? Dus,
ja.
Maar we hebben hele goede concepten.
We hebben toffe concepten, inderdaad.
En jullie zijn er al mee bezig om dat verder te ontwikkelen. Om te zorgen dat we dat straks ook weer op YouTube zouden kunnen zien.
Ja, niet per se op YouTube.
Niet
per se op YouTube. We denken natuurlijk van wel, omdat we gewoon een jongere doelgroep aanspreken. Maar je moet weer gaan samenwerken met allerlei partijen. Om het op een professionele manier te doen. Het moet wel van een bepaalde kwaliteit zijn.
Kwaliteit, ja.
En zeg maar de dingen die wij zelf vroeger maakten. Ja, daar zijn we een beetje klaar mee eigenlijk. Dus we willen nu alleen nog maar dingen op niveau maken.
Dus je wilt dat het zeg maar premium is?
Het moet premium kwaliteit zijn. En onze mensen verdienen dat ook.
Dus zit YouTube soms in de weg in het maken van iets wat echt premium is? Dat het gewoon te moeilijk is om dat rond te...
Nee, het is niet YouTube.
Nee, het is niet YouTube. Het is gewoon een partij waar je mee samenwerkt.
Ja, als je alles zelf moet financieren, dan heb je gewoon weinig middelen.
Dan kost het meer dan het oplevert als je gewoon, gewoon echt de hele productie gaat draaien.
Ja.
Dus YouTube is dus een kanaal waar je op kan experimenteren. Dat is leuk.
Zeker.
Waar je volgers op zou kunnen opbouwen. Maar dan is het eigenlijk toch de bedoeling dat je richting traditionele media gaat.
Niet per se.
Want uiteindelijk heeft het er ook mee te maken wie je doelgroep is.
Want wat is dan echt het belang van YouTube? Dat heb ik nog niet echt goed gehoord.
Distributie. Distributie. Dus het verspreiden van jouw content.
En denk ik ook een beginpunt. Dus wat eigenlijk op YouTube het toffe is van je kan iets beginnen zonder dat je die middelen al hebt, zeg maar. En je wordt ook minder... Ja, je wordt misschien wel een beetje aangepakt ook als het niet zo goed is wat je maakt. Of als het echt gaar is. Of je echt bijvoorbeeld een hele slechte rapper is. Dan vinden mensen het heel grappig om dat te gaan kijken, zeg maar.
Ja, dat is de reden om het juist te kijken.
Het begin van YouTube was gewoon voor Amsterdammers om naar slechte rappers te gaan kijken, zeg maar. Dat was echt top. Maar het wordt je sneller vergeven als jij een programmaatje probeert te maken op YouTube. Dat het niet 4K uitgelichte studio type dingen is, zeg maar. Maar als je de droom van een maker natuurlijk kijkt, die wilt natuurlijk uiteindelijk wel gewoon kunnen zeggen, ik heb de ambitie om hetzelfde te doen als een WNL, maar dan in mijn taal en wat ik vet vind, zeg maar. Je wilt niet daaronder gaan hangen, zeg maar,
ja.
Toch?
Ja, en ik denk ook dat je moet je niche vinden, want in veel gevallen, zeg maar, bij sommige makers is juist die slechte kwaliteit de waarde. Mm-hmm, ja. En dan moeten ze niet ineens 4K-clips gaan schieten met hele dure camera's, wanneer ze ineens geld hebben gemaakt door al die views. Want dan willen mensen het niet meer zien.
Ja, dan is het niet meer real.
Die puurheid, ja, zeg maar.
Die puurheid is dan weg.
Ja, dus als het niet te premium is, dan voelt dat zelfgemaakte, dat creëert ook weer een bepaalde geloofwaardigheid. Van, hey, dit is niet gemaakt om mooi of tof te zijn, dit is gewoon gemaakt om dit over te brengen.
Ja, ja. Het mag er dus gerust, rauw, puur en authentiek uitzien.
Ja,
zeker.
Zijn er bellers? Nee? Zal ik nog even dat nummer noemen voor de zekerheid? Het telefoonnummer voor het inbellen is 020-471-4291. 471-4291. Ja, jongeren.
Yes.
Wat kunnen we doen voor jongeren? Jonge makers.
Ja, sowieso als je de ambitie hebt om de filmwereld in te gaan, dan is het echt gewoon van dat je gewoon moet gaan beginnen,
ja,
met YouTube.
Ja, ja. Vandaag nog.
Dus gewoon nog. Nu, je hebt een idee,
ja,
gelijk YouTube op.
Ja. Experimenteren, sowieso. En
als niemand kijkt, haal je het een half jaar later weer weg. Toch?
Precies. Of je houdt het erop. Ja, dus, wat maakt het uit? Ja. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit.
Ja. Sommige mensen vinden het spannend toch aan het begin. Ja. En dan denken ze van, hey, als ik nu iets ga zetten, dan kan het ook schande zijn en dat soort dingen. Maar je moet het doen. Je moet het doen. Je moet echt die stap nemen en uit je comfortzone gaan om verder te komen.
Ik hoor de telefoon. Is het voor hier? Oké, nee. Dan gaan we gewoon door. Uit je comfortzone, zeg je.
Ik denk wel dat als je naar de meeste grote YouTubers van nu gaat terugkijken waar ze vandaan komen, dan hebben ze allemaal wel filmpjes van throwbacks en dingen. Dat je ziet dat hun eerste dingen echt niet zo goed waren. En dat ze dat zelf ook zeggen. Maar dat ze dat heel mooi vinden en het graag ook online houden. Van ja, dit is waar ik begon. Ik had niks, maar ik wou gewoon uitzenden. Ik wou YouTube. Ja. En dat die, als die droom groter is dan je middelen, uiteindelijk gaan die middelen wel meekomen. Want je leert het hele proces. En dan kan je eigenlijk heel transparant aan de wereld laten zien hoe jij je ontwikkelt als maker. En dat allemaal direct uitzenden.
Dus er liggen voor jonge makers of jonge mensen die nu luisteren, liggen er echt kansen op YouTube?
Oh, zeker. Zeker. Maar ik denk ook dat je, zeg maar, je moet niet bang zijn. Zeg maar, als iemand het nep vindt, so what? Eigenlijk moet dat helemaal niet uitmaken. Dan wat als mensen het niet leuk vinden of voelen? Uiteindelijk weet jij waarvoor jij het doet. En
dus grijp je kans.
Dus inderdaad.
Ja.
Precies.
Grijp je kans. Vooral nu je nog jong bent, kun je voorsprong hebben op de rest.
Want hoe zijn jullie precies begonnen? Nu ook al heel ver voordat jullie nu zo succesvol werden.
Eigenlijk, heb ik een vergelijkbaar verhaal als Timothy, zeg maar. Dus dat ik ook YouTube-filmpjes ging maken vanuit mijn slaapkamer.
Toen je 15 was?
Ja, toen ik 15, 16 was. Ja. Gewoon van hip-hop videoclips. En dan ging ik mijn eigen clips ervan monteren. Online zetten, ook heel veel views behalen.
Hard.
maar zo leer je toch wel op een hele jonge leeftijd. Leer je bijvoorbeeld editen. En editen is een skill. Dat wanneer je ouder wordt, Dan kun je gewoon.
Het is een beroep?
Ja, je kunt gewoon gaan solliciteren.
Vroeger kon je dat alleen leren in Hilversum. Dus dan moest je naar een grote montagetafel om te kunnen editen. En onze generatie wist hoe je software kon stelen van het internet zonder te betalen. Gingen zelf dingen editen en op YouTube zetten. En ineens tegen de tijd dat je 18, 19 bent, kom je erachter van, hé, maar wacht eens even, ik kan gewoon een dienst verlenen.
Ja.
En je kan best wel goed geld verdienen met video's editen. En voor je het weet ga je van iemand die denkt, oh, weet ik veel, de hele wereld zit niet om te wachten naar 50 euro per uur verdienen. Zeg maar. Zo makkelijk kan het gaan.
Shout-out naar Droog Video's.
Ja. Ja.
Ja, ze is ook een jongen die hier is opgegroeid in de Bijlmer. En hij is ook, hij heeft het zelf geleerd. Hij heeft zelf geleerd om videoclips te maken. En nu produceert hij films. Nu maakt hij films.
Wow.
Op hoog niveau. En dat is heel bijzonder. En dat is ook weer dankzij iemand anders die we echt een shout-out moeten geven. Is Rotjoch.
Rotjoch.
Ja. Zware pionier. En ik denk dat hij eigenlijk te weinig lobby krijgt, respect krijgt, credits krijgt. Vanuit,
wat hij allemaal heeft gedaan.
Ja, voor de Bijlmer en voor zichzelf.
Hoe komt dat, denk je?
Ik weet het niet.
Doorzettingsvermogen.
Dat hij weinig credit krijgt, terwijl hij zo
Hij krijgt wel zijn credits, hoor. Maar ik denk vooral buiten. Ja. De mensen die niet daarin zitten, die weten misschien gewoon niet wie die is. Maar iedereen die erin zit, weet wel echt gewoon,
die weten,
dat is Rotjoch.
Ja,
ja, de straat weet wie Rotjoch is.
Hij heeft heel veel betekend voor de straat.
Sowieso. Ja. Maar de industrie? Ja, die kijkt nog een beetje neer op hem. Weet je, van, ze kijken echt neer op hem. Hij is een jongen die opgegroeid is in de Bijlmer. En heeft een platform neergezet, 101 Bars, wat voor hip-hop heel belangrijk
heel
was.
Heel belangrijk. Ik zou heel veel artiesten niet kennen als het niet aan de 101 zou liggen. Nee. Nederlandse artiesten.
Ja.
Om het kort uit te leggen, hij liep een soort internship bij BNN. En hij kwam daar niet helemaal uit de verf, zei hij. En eigenlijk tegen het einde van die stage zei hij gewoon tegen een van de mensen van, ja, ik wil iets met hiphop doen. En toen hadden ze tegen hem gezegd, ja, we hebben wat resources voor je, maar we kunnen niet echt je uren dekken. Maar wat ons betreft kan je het, mag je het gaan doen. En dan kan je op digitale tv, zeg maar, dus niet op de normale kabel, dingen uit gaan brengen. En daar zijn studiosessies uitgekomen. Dus wat hij eigenlijk deed was rappers uitnodigen en gewoon zeggen, je gaat 10 minuten rappen in een studio. Dat noemen we dan een studiosessie. Dus je doet een soort 3-4 tracks achter elkaar, of 3-4 verses noemen ze dat, coupletten. En dat zetten we online. En omdat het concept eigenlijk best wel simpel was. Want in plaats van een hele videoclip schieten of weet je, het was gewoon, de studio staat er. Jij neemt daar direct op. Dat filmen we gelijk. En daardoor ging het ineens heel hard. Omdat heel snel, ja, heel veel, laten we zeggen, semi-bekende rappers heel goed uit de verf kwamen. En steeds meer bekende rappers erbij kwamen. En uiteindelijk gewoon iedere rapper uit Nederland daar langs is geweest. En ja, dat was eigenlijk het ding wat je gewoon op YouTube ging kijken. Als er een nieuwe studiosessie was, dan ging je dat kijken.
Ja.
En dat is toch zijn eigenwijze conceptje geweest. Van ja, dit wil ik proberen. En hij stond in de Carré. Was 15 jaar 101 Bars. Bestaat al 15 jaar nu. Hebben ze met het Metropoolorkest een hele show gemaakt van een uur. Waarin alle muziek die alleen maar in die studiosessies is geweest, hebben ze nagespeeld met het Metropoolorkest.
Ja.
Dat was best wel groot. Dat was wel een goede erkenning, toch?
Ja, zeker. Maar jullie doen niet alleen YouTube, toch? Want ik lees hier, jullie zijn in 2010, George en Karim. Ja, ik heb jullie achternamen niet uitgesproken, want dat was voor mij, zeg het nog eventjes. George.
Adegite.
En Karim.
Gamis.
Ja. Jullie zijn in 2010 gestart met het ontwerpbureau Kablai.
Ja, klopt.
En dat richt zich op de muziekindustrie.
Klopt.
Ja.
In het verhaal wat jullie net vertelden, heb ik dat nog niet teruggehoord.
Nee, dus dat is onze achtergrond.
Dat is onze achtergrond.
En dat is dus echt wat we professioneel doen. We zijn ook opgeleid als ontwerpers. En uiteindelijk hebben we dus echt een ontwerpbureau in Amsterdam-Zuidoost opgezet in 2010. En eerst werkten we eigenlijk voor alle soorten industrieën.
Het was heel breed.
En sinds kort zijn we dus echt voor de muziekindustrie bezig. En wij werken eigenlijk op een andere manier dan andere ontwerpbureaus doen. Er is nog eigenlijk geen echte ontwerpbureau voor de muziek. En we vinden ook dat de ontwerpbureaus die het nu doen, het niet op de juiste manier doen. Dus je ziet ook dus dat er alleen nog maar gestreamd wordt. En dat mensen geen muziek meer willen aanschaffen. En dat komt eigenlijk omdat er gewoon creativiteit ontbreekt.
En wat doen jullie dan?
Wat wij doen is dat we muziek weer een verzamelwaarde teruggeven. Dus wij maken must-have collectibles. Dus met andere woorden, als je het ziet, heb je zoiets van, wow.
Dat moet ik gewoon hebben, man.
Dat moet ik hebben. en dus wij verpakken muziek op een hele andere manier. We lanceren het op een andere manier. We lanceren het volgens de culture, volgens de cultuur.
Is dat dus fysiek?
Je verpakt het in een bepaald ontwerp. En het ontwerp is zo interessant dat je dat ontwerp, omdat je het ontwerp en de muziek wil hebben, moet je het wel kopen.
Juist, yes. Juist. Om een voorbeeld te geven. Simpel. Kijk, als je favoriete artiest bijvoorbeeld Hef is. Dan iedereen kent hem van zijn slippers.
Ja.
Dat is een rapper die slippers heel populair heeft gemaakt. Wij zouden voor hem custom slippers maken die je kunt aanschaffen. Waarop een unieke code staat die alleen voor jou is. En met die code kun jij dan het album gaan beluisteren.
Wow, wat leuk.
En dat willen mensen hebben.
Enig.
Mensen willen gewoon de slippers van Hef dragen. Ze willen dat zien. En dus ook voor die campagne zou dat een hele bijzondere manier zijn om zijn muziek neer te zetten. Dus als Hef nu aan het luisteren is,
Hef,
geef toch wel zoeken, joh.
We zoeken je al een tijdje, man.
Ja. Dus we zijn heel creatief. We kijken echt naar de inhoud. En dat doen we dus ook met film en ook met YouTube. En we proberen altijd te pionieren met alles wat we maken.
Ja. Om straks niet in de knel te komen met het einde van het programma, wil ik nu de outro tekst doen. En als we nog wat tijd hebben, kunnen we nog misschien wat muziek van George laten horen van Fela Kuti. Nou, luisteraars, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Jammer genoeg heeft niemand gebeld, maar ik neem aan dat u met aandacht geluisterd heeft naar de interessante gasten die we vandaag hier aan tafel hadden. Dank George, Karim en Timothy en Iggy die de techniek deed. De volgende uitzending is op maandag 7 maart. Vanaf morgen kan u deze uitzending terugluisteren op www.imagineic.nl. Op de website staan ook de openingstijden en dagen van de tentoonstellingen. Op dit moment is bij Imagineic TuneIn Fade Out over lokale media te zien. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot ziens bij Imagineic aan het Bijlmerplein 393. En we sluiten af met Fela Kuti van George.
Chocolate rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin. Chocolate rain. The school books say it can't be here again. Chocolate rain. The prisons make you wonder where it went. Chocolate rain.
Oeps, 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 Iggy. Nee, Iggy, Iggy.
Een throwback naar de oldschool YouTube.
Ja, dit is hem, hè? Ja, dit is hem. With your neighborhood insurance rates.
Homie, voor je iets doet, luister naar jezelf. Ik weet de licht boend, maar luister naar jezelf. Soms wil je doen wat de ander van je wil. Zet dan alles op stil en luister naar jezelf. Soms vinden ze je raar, maar luister naar jezelf. Vergeet de commentaar, broertje, luister naar jezelf. Soms wil je doen wat een ander van je wil. Maar zet alles dan op stil en luister naar jezelf. Shorty, kom naar me toe, zo van had je al mijn matties roken. En gisteren heeft nog één van ze ingebroken. Hij was kalm, keek volwassen uit zijn kinderogen. Snelle jongen, maar hij was een beetje ingetogen. Werd nieuwsgierig naar die dingen die dit kind bewogen. Als hij wou, kon hij bij zijn neef pakjes kopen. Dat zei hij tenminste. Ik lees hem niet de les, ik was ook niet de slimste. Maar ik kan een beetje met hem praten, wat knowledge in zijn hoofd kikken. Zie je, ben nu